Hoofdstuk 21. Een tijd geleden had ik een soortgelijke ervaring. Ook ik doe regelmatig nog reiswerk als ik last heb van een fysieke of emotionele blokkade. Zo'n 3 maanden geleden merkte ik dat mijn gezichtsvermogen achteruit ging. Ik had altijd prima ogen, maar ik merkte dat ik achter het stuur een beetje wagenziek werd. In de verte zag ik een bord dat ik normaal gesproken goed zou kunnen lezen, maar het bleef wazig en onscherp. Ik weet het aan vermoeidheid en dacht er verder niet meer aan, tot het de volgende dag opnieuw gebeurde. Na een week slecht zien, besloot ik een fysieke reis te doen om uit te zoeken wat er mis was. Ik was toen 43 en wist dat de meeste mensen zouden zeggen dat het volstrekt normaal is dat je ogen op die leeftijd slechter worden. Maar ik dacht, dat past niet bij mijn overtuigingen. Ik geloof niet dat het met leeftijd te maken heeft. Er moet iets zijn dat ik niet onder ogen wil zien. Toen ik op reis ging in mijn lichaam, eindigde ik verrassend genoeg niet waar ik zou denken. Ik veronderstelde dat ik bij mijn ogen terecht zou komen en daar het probleem zou ontdekken. Maar toen ik mijn space shuttle inging, nam de oneindige intelligentie me mee naar mijn baarmoeder. Het was niet erg logisch, maar ik had geleerd dat de lichaamswijsheid weet waar het heen wil gaan en het was nog nooit misgegaan. Ik besloot erop te vertrouwen. Ik ontdekte een oude herinnering die me al jaren dwars had gezeten. Steeds als ik probeerde me die herinnering voor de geest te halen, lukte het niet. Het was volkomen blanco. Mijn vader had zelfmoord gepleegd toen ik 17 jaar oud was en ik was emotioneel totaal van de kaart geweest. Ik weet zeker dat ik er destijds rustig en evenwichtig uitzag, sterk en dapper. Ik richtte me op het helpen van mijn familie. Maar van binnen voelde ik mezelf verdoofd en vol onbegrip en stond mezelf niet toe de pijn te voelen of te uiten. Ik heb sindsdien regelmatig gehoord dat als iemand zelfmoord pleegt, de directe familie zich daar vaak verantwoordelijk voor voelt. Dus vermengd met die verdoofdheid, die maar nauwelijks de pijn en wanhoop kon bedekken, leefde een enorm schuldgevoel, alsof ik hem op de een of andere manier had kunnen redden. Na de begrafenis ging ik terug naar de universiteit en voelde me alsof ik in een onechte wereld leefde. Ik was eerstejaars en was slechts 2 weken voordat mijn vader overleed naar deze vreemde nieuwe plaats gekomen. Ik voelde me eenzaam, verdrietig, verlaten en koud, zonder ook maar een vriendin of vriend in de buurt. In de herinnering die ik blootlegde, was het een bitter koude nacht in de staat New York. Ik ging naar een afspraakje met een jongen die ik nauwelijks kende, alleen om mezelf af te leiden van het verdriet. Ik had hem niets verteld van mijn vader en deed vrolijk. Ik probeerde volwassen en hip over te komen. We gingen naar een café en dronken een paar cocktails. Ik was helemaal niet gewend aan drank en werd al snel dronken. Ik had een voor mij ongewone, roekeloze houding. Het kon me allemaal niet schelen. Ik dacht, wat maakt het nog uit? Niets heeft nog zin, alles is voor niets. Ik dronk veel, zonder reserve. Onderweg, terug naar de slaapkamers, stopten we bij de drankwinkel en kochten een 0,5 liter gin. Toen we weer op zijn kamer waren, dronk ik 3/4 van de fles leeg. Ik moet buiten Westen geraakt zijn, want ik weet niet meer wat er gebeurd is. 2 dagen later vond ik mezelf lopend in de bossen in de buurt van de campus terug. Ik was koud, nat en droeg dezelfde kleren als die avond dat ik uit geweest was. Ik voelde me emotioneel kapot, doodmoe en gedesoriënteerd. Ik wist niet hoe ik in die bossen verzeild geraakt was. Ik zocht de weg terug naar de universiteit, waar ik allerlei briefjes op de prikborden zag hangen. Blijkbaar was er 2,5 dagen naar me gezocht. Ik was 2 dagen van mijn leven kwijt en ze waren ook nooit meer teruggekomen. Tot deze fysieke reis. Ik denk dat de herinnering aan die 2 dagen te pijnlijk was om onder ogen te zien. En het was voor mijn geest makkelijker het te blokkeren. Maar op 43-jarige leeftijd vond mijn ziel het blijkbaar tijd om onder ogen te zien wat er gebeurd was tijdens die 2 dagen. Gedurende het proces van de fysieke reis begon ik er flitsen en flarden van te zien. Het was niet fraai. Ik snapte waarom ik het al die jaren geblokkeerd had. Maar uiteindelijk zag ik het onder ogen en ik ging door een zwaar proces en uitgebreid vergiffeniswerk. In dit geval, sterker dan in andere gevallen, moest ik mezelf vergeven, omdat ik mijn leven zo roekeloos, gedachteloos en gevaarlijk op het spel had gezet. en voor het straffen van mezelf voor een schuld die ik niet kon wegstoppen. Ik had geluk gehad dat ik die hoeveelheid drank overleefd had. Maar dat was misschien ook waar het om ging. Toen ik klaar was met de fysieke reis, verwachtte ik dat mijn gezichtsvermogen onmiddellijk zou verbeteren. Want ik had immers iets onder ogen gezien dat al die jaren onzichtbaar was gebleven. Na 3 dagen was er nog geen verandering. Ik zag slecht en werd nog steeds wagenziek. Vreemd, dacht ik. Het duurt maar 48 uur voordat de cellen in het oog vervangen zijn. Misschien had de oneindige wijsheid het dit keer mis. Misschien had ik naar mijn ogen moeten gaan in plaats van naar mijn baarmoeder. Ik vergat het en leefde door. Ik beloofde mezelf dat ik de volgende keer direct naar mijn ogen zou gaan. 3 weken later kwam ik een keer laat thuis. De lichten in de tuin waren uit en het viel me ineens op dat ik zo scherp kon zien. Het leek wel het gezichtsvermogen van een dier. Ik was me scherp bewust van alles om me heen. Ik kon helder zien in het donker. Ik kon de grassprieten zien en de blaadjes. Ik had nog nooit zo goed kunnen zien. De volgende dag merkte ik dat ik niet wagenziek meer was. Ik zag weer prima. Het was ongemerkt gebeurd. Het was zo natuurlijk verlopen dat ik er niet eens op gelet had. Net als bij Anita en Bill, die ook pas later hun vooruitgang opgemerkt hadden. Ik heb gemerkt dat het vaak zo gaat. Als we eenmaal genezen zijn, is het moeilijk te voelen dat we ooit niet gezond, normaal en natuurlijk waren. Ik moet mensen er steeds aan herinneren dat ze de vorderingen bijhouden. Volgens onze formule kweekt succes succes. En dus kan terugkijken naar hoe we waren en de vorderingen bijhouden een belangrijk deel uitmaken van de krachtige heling. Soms duurt het even voordat de genezing afgerond is. Met ieder proces ligt het aan de innerlijke intelligentie om ons mee te nemen in een natuurlijk tempo. Soms lijkt het alsof er een knop is omgezet. Het oude patroon is helemaal verdwenen, meteen. Maar soms kan het meer lijken op een ventilator die je uitzet. Het duurt even voordat hij weer helemaal stilstaat. Tijdens de processen kan het daarop lijken. De timing bij ieder proces is uniek. Er is geen goede tijd voor genezing. Dus, wil jij dezelfde fysieke reis ondergaan als tijdens mijn seminars? Wederom, vraag een vriend of vriendin die je vertrouwt, bij voorkeur iemand die dit boek gelezen heeft, om 2 uur met je te werken. Zorg ervoor dat het stil is en dat je niet gestoord kunt worden door lawaai of afleiding. Misschien wil je het script een paar keer lezen om ermee vertrouwd te raken. Dan, als je er klaar voor bent, kun je beginnen. Het is goed het script als een innerlijk avontuur te beschouwen met de openheid van een kind. Je kunt het werkgedeelte achterin naslaan voor het hele proces. Het is erg belangrijk eerst alle instructies goed te lezen.